Goedemorgen. Het is goed om hier weer eens te zijn. Ik heb hier al 2 keer mogen spreken. Het is echt een voorrecht. En vandaag weer. Het werd daarnet al gezegd dat er ongeveer zo'n 2 miljard christenen zijn in deze wereld. En dat is redelijk veel. Wat kunnen er nog meer zijn? Er kunnen er nog 4 miljard bij, ongeveer 4 miljard. Dus we hebben nog wat werk aan de winkel. God is een groot God. Daar zijn we het al over eens, denk ik. Gisteren las ik nog in een boekje. En daar stond erin dat er zo'n 35 miljard, als ik het goed gelezen had. Als ik de nulletjes goed bekeken heb, zijn er ongeveer 350 miljard melkwegenstelsels. Wij zitten in 1 daarvan. En in die van ons zijn er miljarden sterren. En ook een aantal planeten en zo. En dan op de aarde, daar zijn wij, in zo'n 6 miljard mensen. En daar lopen wij op rond. En God ziet jou persoonlijk. God houdt van jou. Van jou. En van mij. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat die grote... Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Die grote God, die alles geschapen heeft, hier aanwezig is, in jouw hart zit, en bij jou aanwezig is, van jou houdt. Het is gewoon... Ik kan het gewoon niet vatten. Ik kan het gewoon niet vatten. Het is echt zalig. En dat is ook gewoon omdat we gewoon bijzonder zijn voor God. Iedereen is gewoon bijzonder voor God. We hebben al Johannes 3, vers 16 gelezen. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Voor jou en mij persoonlijk. Prachtig. En ik zou het graag vandaag hebben over identiteit. Ik heb het echt op mijn hart om het te hebben over identiteit. En nu, identiteit, er zijn verschillende dingen die onze identiteit bepalen. Ik denk de meeste hier zijn Belgen, dus onze identiteit is Belg. Er zijn ook andere dingen die onze identiteit vormen. Zoals ons werk, onze positie op het werk. Misschien ook hoeveel geld we staan op de bankrekening. Misschien bepaalt ook dat mee onze identiteit. Onze gezondheid bepaalt ook mee onze identiteit. Maar Paulus zegt dat we wel in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld. Dus deze dingen hoeven niet per se onze identiteit te vormen. Wat als Jezus onze identiteit zou vormen? Ga met mij eens mee naar het eerste hoofdstuk van de Bijbel. Genesis hoofdstuk 1. In Genesis hoofdstuk 1, vers 26. Daar staat er: en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Want als dat onze identiteit zou vormen. De mens is geschapen naar het beeld van God. De mens wandelde met God door de tuin. De mens had een relatie met God. Ze waren eigenlijk zonen en dochters van de grootste koning. Geschapen naar het beeld van God, geschapen. En God is liefde, dus geschapen naar het beeld van liefde. Wat als dat onze identiteit zou vormen? Nu, we kennen ook allemaal Genesis hoofdstuk 3. In Genesis hoofdstuk 3, daar staat er: de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw: is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: van de vruchten van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Dus alles was goed. De mens was geschapen naar het beeld van God, wandelde met God, had relatie met God. En dan komt er iemand die alles van ons afneemt. Onze volledige identiteit. En die zijn identiteit, die zijn gedachtegang in ons inplant, en die ons maakt zoals de mens eigenlijk is. Verworpen, de enige die verworpen is, is de vijand, is de Satan. En hij probeert ook zijn gedachtegang dus in ons in te planten. Dus is ook de mens verworpen eigenlijk door God, omdat de mens gezondigd had. Maar prijs de Heer, Jezus heeft het allemaal aan ons teruggegeven. Nu is er ook nog aanvaarden. Aanvaarden we het cadeau dat we gekregen hebben van Jezus? Wat hij gedaan heeft voor ons, aan het kruis, het werk dat hij gedaan heeft, onze identiteit aan ons teruggegeven, aanvaarden we dat ook? Aanvaarden we dat geschenk? Of laten we het gewoon in de verpakking aan de kant? Of doen we het open en we genieten van elk aspect van dat geschenk? Het is heel belangrijk om gewoon die leugen eigenlijk aan de kant te zetten, want Gods waarheid is groter dan de leugen. Tenminste, God heeft zijn waarheid aan ons gegeven in Jezus Christus. En ooit komt er een dag, Filippenzen 2, ooit komt er een dag dat elke knie, zij zal buigen voor de Heer in de hemel, op de aarde en onder de aarde. Dat elke tong zal belijden dat Jezus Christus is Heer. Tot eer van God, onze Vader. In Romeinen 5, vers 8. Je hoeft het niet per se op te zoeken. In Romeinen 5, vers 8, daar staat er: God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Nog voordat wij ons leven aan God gegeven hadden, toen wij nog zondaars waren, bewees God ons zijn liefde door Jezus Christus naar de aarde te zenden. Wat een ongelooflijke liefde voor jou en voor mij. Wij, dat stofje op deze aarde, dat stofje in dit heelal, zijn waardevol voor God. En God heeft onze identiteit aan ons teruggegeven. De vijand heeft het van ons afgenomen, maar in Jezus hebben we het teruggekregen. De leugen waarmee dat de Satan kwam is, vers 5 van Genesis hoofdstuk 3, vers 5. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Dat ze als God zullen zijn. Maar ze waren geschapen naar het beeld van God. Ze waren zoons en dochters van de Allerhoogste God. Dus wat hadden ze tekort? Niets. Maar de vijand kwam met de leugen. En Jezus heeft dat aan ons teruggegeven. In 1 Johannes 4, vers 17 lezen we dat we als Jezus zijn. We zijn als Jezus. We hebben Jezus in ons. En in Colossenzen hoofdstuk 1, vers 27, daar staat er: Christus in u, de hoop op goddelijke luister. Christus in ons. Nu, als we het hebben over identiteit, dan is het belangrijk om... dan is Petrus gewoon een heel goed voorbeeld. Petrus had een identiteitscrisis, zou je het kunnen noemen. Hij wist even niet wie hij was. En ik zou graag met jullie lezen in Matteüs hoofdstuk 14. Gods liefde voor jou en mij is gewoon onbegrijpbaar. We kunnen het niet vatten. Soms zie je in films of zo dat ze met een madeliefje van ze houdt van mij, ze houdt niet van mij, ze houdt van mij, ze houdt niet van mij. En wat er overblijft, ja, dat zou het dan zijn. Als het ze houdt niet van mij is, ja, dan heb je pech. Als ze houdt wel van mij, ja, dan heb je geluk. Maar bij God is het net iets anders. Hij houdt van mij, hij houdt van mij, hij houdt van mij, hij houdt van mij, hij houdt van mij. En wat blijft er over? Hij houdt van mij. En ook van jou. En zo mogen we het gewoon zien van God. Het is zoals een madeliefje dat je iedere keer opnieuw een blaadje eraf trekt. En mag zeggen van, hij houdt van mij. Hij houdt van jou. Matteüs hoofdstuk 14 vanaf vers 22. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. Dit speelt zich af na de eerste wonderbare spijziging. Dus nadat Jezus ongeveer 20.000 mensen te eten geeft, dat de discipelen 12 mannen aan brood oprapen. En daarna stuurt hij hen weg. Dus na deze gebeurtenis stuurt Jezus de discipelen weg. En toen hij de menigte weggestuurd had, vers 23, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Nu, dat is gewoon een tip voor iedereen, ook voor mij in de eerste plaats eigenlijk. Als Jezus tijd, uren doorbracht aan de voeten van de Vader, dan mogen wij dat ook doen. Wij hebben het ook nodig om echt in gebed te zijn, dag in, dag uit. Dat hoeft niet, oké, nu ga ik gewoon even 5 minuten tijd nemen om te bidden. Maar dat kan gewoon heel de dag door. Nu en dan gewoon een keer een moment van gebed dat je denkt van, oh, die persoon heeft gebed nodig. Even gewoon bidden voor die persoon. Of iemand die in gedachten komt, even bidden voor die persoon. Het is gewoon goed om tijd door te brengen met God. Ook gewoon in je kamer, gewoon stil, alleen. Even alles afzetten. En tijd doorbrengen met de Vader. Als Jezus het nodig had, hoeveel te meer hebben wij het nodig om tijd door te brengen aan de voeten van de Vader. Verder in vers 23, toen het avond was geworden, toen was het avond geworden en hij was daar alleen. Vers 24, het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten ze in verwarring en zeiden, het is een spook, en ze schreeuwden van angst. Dat is niet per se een compliment voor Jezus, om een spook genoemd te worden door zijn eigen leerlingen. Stel je maar voor dat je kinderen jou gewoon op een onverwachts moment zien en het uitschreeuwen en denken dat je een spook bent. Dat is niet zo aangenaam, denk ik. Maar hoe komt het dan dat de discipelen Jezus als een spook zagen? Ik denk gewoon omdat ze Jezus niet verwacht hadden op dat moment, op die plaats en die situatie. Ze waren in het midden van de zee. Daar hoort niet iemand te lopen. Ze waren in een storm. En ze dachten het gewoon alleen, ze waren aan het zoeken tegen de storm. Maar daar is Jezus in het midden van de storm, op weg naar hen. Ook in ons leven, in de stormen van ons leven. Misschien verwachten we Jezus niet gewoon om een bepaalde situatie dat we denken van God, waar ben je nu? Maar hij is er wel. Hij is bij je. Altijd. Misschien voel je het niet, maar je kan het wel geloven dat hij er is. Hij is er echt. In de stormen van ons leven, op de momenten dat we het echt niet verwachten. Hij is er wel. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Je hoeft niet bang te zijn. Jezus is bij je in het midden van de storm. Hij is bij je. Wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Dus Petrus, hij was een beetje een buitenbeentje tussen de discipelen. Hij was altijd handje de voornste, of hoe moet je het zeggen. Altijd direct van, Heer, als u het bent, beveel mij dan naar u toe te komen. Direct Petrus. Hè. En Jezus zegt, kom. Hij zei niet, kom Petrus. Hij zei, kom. Dus alle discipelen konden naar Jezus toe gaan. Maar het is enkel Petrus die uit de boot klom en die uit het schip klom en hij liep over het water om bij Jezus te komen. Het was enkel Petrus die naar hem toe liep. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij. Nu, wij kennen Petrus allemaal als degene die zinkt in het water. Maar hij is wel de enige die het gewaagd heeft om zijn voeten op de wilde golven te zetten en naar Jezus toe te wandelen. Uiteindelijk zakt hij wel, omdat hij zijn ogen niet op Jezus gericht houdt, maar op zijn omstandigheden. Hoe vaak focussen wij ons wel niet op onze omstandigheden? Op de situatie waar we op dit moment doorheen gaan. Terwijl we onze ogen op Jezus mogen gericht houden. Maar als je toch zingt, dan mogen we nog leren van Petrus. Die uitroept, Heere, red mij. Hij is niet met alle macht en kracht dat hij nog had naar de boot teruggezwommen. Of naar zijn medeleerlingen geroepen van, help me. Maar hij heeft Jezus geroepen, Heere, red mij. Dat is een groot verschil. Ik had een keer een verhaal gehoord van iemand die was gaan zwemmen in de zee. En door de golven is hij onder water terechtgekomen. En hij komt weer boven, hij ademt. En hij gaat weer onder, hij gaat weer boven, hij haalt weer diep adem. En gaat weer onder. En op dat moment weet hij, de volgende keer dat ik boven kom, is het de laatste keer. En ik kan twee dingen doen. Of heel diep ademhalen, of heel hard help roepen, zodat ze me horen, zodat hij was met een paar vrienden, zodat zij hem horen. Wat doen wij als we in nood zijn? Kijken we naar onze omstandigheden en halen we nog een laatste keer adem om daarna gewoon te sterven? Of schreeuwen we het uit naar de Heere? Heere, red mij. Wat doen wij in bepaalde situaties? Jezus stak meteen zijn hand uit. Petrus riep en Jezus stak zijn hand uit. Als wij roepen, hij is er. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleine gelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. Toen Jezus en Petrus in het schip kwamen, begonnen de discipelen Jezus te aanbidden. Dit is de eerste keer dat we lezen dat de discipelen Jezus aanbidden. En ze komen net van een plaats waar Jezus 20.000 man te eten heeft met 5 broden en 2 vissen. En nu pas zien ze werkelijk, u bent de Zoon van God. Terwijl ze al die wonderen al gezien hebben. Want hier lezen ze het voor het eerst dat ze zeggen, werkelijk, u bent de Zoon van God. Wat doen wij in onze situaties als we aan het zinken zijn? Petrus was altijd de snelste met reacties, maar hij had wel vaak de juiste reactie. Van, Heer, red mij. Op een bepaald moment in Matteüs hoofdstuk 16, denk ik. Ja, in Matteüs hoofdstuk 16 vanaf vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? Ze zeiden, sommigen Johannes de Doper, anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En dat heb ik ook mee gewoon als vraag aan jullie. Wie is God of wie is Jezus voor jullie? En dan Jezus vraagt dat aan de discipelen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Petrus kijkt een keer rond. Niemand? Ik weet het. Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Ik heb het geraden. Yes. 10 punten voor mij. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona. Yes. Ik heb het geraden. Daarna wordt hij direct op zijn plaats gezet, want Jezus zegt, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Oh. Ja, dank u God. Het was God. God heeft het aan Jezus, aan Petrus gezegd wie Jezus was. Hij wordt onmiddellijk op zijn plaats gezet. Iets verder in vers 21. Je moet weten dat Jezus het beste was dat de discipelen ooit overkomen was. Ze waren niet goed genoeg door een gewone meester geroepen te worden om hem te volgen. Dat was redelijk normaal in die tijd dat een bepaalde rabbi, een goede student eigenlijk, zei van volg mij. En die liet alles achter en volgde die persoon en leefde met hem, luisterde naar zijn onderwijs enzovoort. Maar de discipelen waren niet goed genoeg daarvoor. Het waren niet de beste studenten aan de Universiteit van Jeruzalem. Het waren vissers, tollenaars en weet ik veel. Maar ze waren niet goed genoeg. Maar Jezus zei, volg mij. Ze lieten alles achter, alles, en volgden Jezus. Dus eindelijk voldoening. Eindelijk iemand die hen goed genoeg vond. Eindelijk, ja, gewoon voldoening. Eindelijk waarde. En dan zegt Jezus in vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en overpriesters en schriftleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Dus hij was het beste dat de discipelen kon overkomen. En dan zegt hij, oh ja, trouwens, ik zal binnenkort sterven. En dan zegt Petrus, Hij nam hem apart en begon hem te bestraffen. Stel je voor, Petrus die Jezus bestraft. En hij zei, God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg, achter mij is Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Dat is ook geen compliment voor Petrus om door Jezus de Satan genoemd te worden. Natuurlijk weten we al dat Petrus de Satan niet is. Maar het gaat erom wat Petrus bedenkt. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Het probleem bij Petrus was dat hij de dingen van de mensen bedacht. Hij dacht, mijn Jezus, mijn meester gaan ze niet van mij afpakken. Mijn meester gaan ze niet doden. Ik zal hem beschermen met mijn eigen zwaard. Maar zo hoort het niet te zijn. Het gaat om Jezus en Petrus besefte niet dat omdat Jezus zou sterven, dat er hem iets veel beters zou overkomen. Dat Jezus niet bij hem was, maar niet bij hem zou zijn, maar in hem. Dat hij de Heilige Geest zou ontvangen. Om zijn identiteit te veranderen. Petrus leed aan een identiteitscrisis. Hij wist gewoon niet wie hij was. En dat was het probleem met Petrus. Weten wij wie wij zijn? Ik wist het niet. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Ik wist echt niet wie ik was. Ik luisterde naar de mensen om me heen wat zij van mij vonden. De mislukkeling die ik was. Naïveling. Onvoldoende. Niet goed genoeg voor de wereld. En misschien denken de mensen dat ook van jou. Misschien, ik had een moeilijke tijd op school. En misschien heb je ook gewoon een moeilijke tijd op school. Ik weet het niet. Of op het werk, of in de familie. Maar jij bent waardevol voor God. En dat is veel belangrijker. Onze identiteit wordt niet bepaald waar wij op dit moment doorheen gaan. Maar waar Jezus doorheen gegaan is, in jouw plaats, namelijk het kruis. Door het kruis van Jezus zijn wij gered. Zijn wij bevrijd. En genezen, hersteld. Dankzij het kruis van Jezus. Dankzij zijn liefde voor jou en voor mij. En dat is veel meer dan wat de mensen van ons denken. Het doet er eigenlijk niet meer toe wat de mensen van ons, om ons heen van ons denken. In 2 Korinthe hoofdstuk 5, daar staat het daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Onze oude natuur is voorbij. Onze oude identiteit is weg. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God. Niet uit de wereld, maar uit God. Onze identiteit wordt gevormd door God en door wat Jezus gedaan heeft. Niet door wat wij op dit moment meemaken, maar door wat Jezus meegemaakt heeft. Dat mag onze identiteit vormen. Ik ken jullie niet, maar er zijn hier vast mensen met problemen. Iedereen heeft zowat zijn problemen. Maar laat dat alsjeblieft niet jouw identiteit vormen. Maar laat Jezus jouw identiteit vormen. Het doet gewoon pijn in het hart als ik gewoon merk dat mensen gebukt gaan onder hun zorgen, onder hun lasten. Maar Jezus zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Want mijn juk is licht en mijn last is... Juk is zacht en mijn last is licht, dank u. Kom tot mij, kom tot Jezus. Dus de Petrus die we kennen vanuit de evangeliën, is een handje de voornste altijd de eerste willen zijn, die Jezus terecht wijst. En die door Jezus de Satan genoemd wordt. En dan uiteindelijk, als hij zijn brief leest, dan zegt hij in 1 Petrus hoofdstuk 1, vers 3, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, een nieuwe schepping, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij is opgestaan uit de dood. De Satan dacht, ik denk dat het 3 dagen feest was in de hel. De Satan dacht, ik heb hem eindelijk. Hij hangt aan het kruis. Of hij ligt in het graf, maar De nagels konden Jezus niet aan het kruis houden. Het kruis kon Jezus niet doden en het graf kon hem niet in de dood houden. Hij stond op uit de dood. Hij deed ons opnieuw geboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ik heb het voorrecht om vaak op straat te gaan. Sinds een maand of vier ben ik fulltime eigenlijk in de zending. Het was een moeilijke stap om mijn werk op te zetten, om mijn werk op te zeggen. En volledig afhankelijk van de Heer te leven. En een onzekere zekerheid te hebben. In de wereld is het gewoon onzeker. Ik geef alles op, ik heb geen inkomen meer. Maar ik heb een zekerheid in God. Als hij me roept, dan gaat hij ook voorzien. Maar ik heb dus het voorrecht om vaak gewoon op straat te gaan. Af en toe ook met mijn vriendin, met Line. En heel vaak worden we ook gewoon uitgescholden. Als onnozelaar uitgemaakt. Bevloekt eigenlijk. Of vervloekt. Maar het raakt me niet. Ik zelf leef niet meer. Galaten 2 vers 20. Ik zelf leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Het doet er niet toe wat de mensen van mij denken, maar wat God van mij denkt. En als ze mij uitschelden, dan raakt het me niet op een menselijke manier, maar raakt het me in mijn hart, omdat ze niet mij afwijzen, maar omdat ze Jezus afwijzen. En dan bid ik ook gewoon van hen, van Heer, raak hen aan. De mens is hopeloos. We zien het genoeg op het nieuws deze tijd. Er is geen hoop meer in deze wereld, maar Jezus is onze hoop. Hij is onze hoop. Hij is goed nieuws. En we mogen die hoop uitdragen in deze wereld. Het is gewoon zalig om hier te staan met de deur wagenwijd open. Ik kan me niet voorstellen dat ze dit in Irak of zo ook doen. Hier staan we gewoon met de deur open. Je moet nog enkel een paar boksen buiten zetten en het is nog beter. Maar dat mag waarschijnlijk niet van stad. Maar we krijgen de kans, we hebben gewoon de vrijheid om ons geloof uit te dragen. En we mogen dit ook gewoon doen. Het doet er niet toe wat zij van jou denken. Het is niet leuk in het begin als je uitgescholden wordt. Of op school, of op het werk, of weet ik veel. Maar wat denkt Jezus van jou? Maar u, wie denkt u dat ik ben? Dat is een vraag die ik meegeef, tenminste, Jezus die dat aan jullie vraagt. Dat is een vraag die ik meegeef aan jullie ook voor deze week. Dat je daar gewoon even bij stilstaat. Wie is Jezus voor jullie? Maar je mag weten dat jij heel waardevol bent voor God. Zo'n 6,5 miljard mensen, denk ik, op deze wereld. 7,5 al ondertussen, amai, de tijd al snel. Maar God ziet jou op dit moment zitten. En niet alleen op dit moment, ook morgen. Hij ziet jou zitten. En ik wou dat gewoon graag meegeven vandaag. Het doet er gewoon niet toe. En ook hoe reageren we in bepaalde situaties? Toen we op weg waren naar hier, liep het niet zo gesmeerd deze ochtend. Of eigenlijk, eerlijk gezegd, liep het heel gesmeerd. Ik heb nog even getankt bij ons in de buurt. Toen ik... dat stopte automatisch, dat is een ding om te tanken. En dan haal ik het eruit en dan komt er een vloed van benzine op mijn schoenen, mijn broek en mijn hemd terecht. En dan ben ik op weg naar een gemeente om daar te spreken en dan zit ik onder de benzine. Niet te dicht komen straks. Maar hoe reageer je dan? Hoe reageer je in zo'n situaties? Ik dacht van, oei. Dat ding is kapot. Moet ik even gaan zeggen, Ben. Hoe reageer je? Ga je dat ding in elkaar gaan slaan? Of ga je het gewoon vriendelijk gaan zeggen van... Dat ding is kapot. Oh, sorry meneer, alles goed? Ja, geen probleem. Maar dat ding is kapot. Dus ik laat het gewoon even weten. Hoe reageer je in bepaalde situaties? En toen ik op weg was naar hier, dacht ik van... Jezus, ik hou van jou. Maar je houdt nog meer van mij.